Waarom Jezus? Waarom Jezus? En ik moest zelf zo ontzettend terugdenken aan het moment dat ik aangeraakt werd. Want voor de mensen die mij niet kennen, of voor de mensen die denken mij te kennen, vanaf het moment dat ik hier binnen kwam lopen. Ik kom uit een gezin, hoe raar het ook mogen klinken, waar naar eer en geweten heel hard gewerkt werd om geluk te vinden. Maar geluk wordt niet door iedereen op dezelfde manier uitgelegd. Er werd niet gesproken. Er werd niet lief gehad. Er was ontzettend veel pijn en verdriet. Overspel, leugens, verslaving. En tegelijkertijd werd vanuit de cultuur, mijn ouders zijn geboren in Suriname, ik ben Javaans-Surinaams, werd er iedere vrijdag gebeden tot elke god die je maar kunt voorstellen. Occulte rituelen waar wij als kinderen mee naartoe gingen, waar mensen bezeten werden en gras moesten eten als paarden. Ik denk dat de mensen die uit Java komen misschien ook wel zich kunnen, Jarankepa noemden ze dat altijd. En dan werden mensen eigenlijk als paarden. En daar stonden wij gewoon bij met onze eigen ogen. Het werd heel normaal gevonden om te gokken. Ik werd als kind heel vaak meegenomen door mijn grootouders, die waarschijnlijk niet beter wisten, naar illegale goktenten, waarin ik dan 2-3 uur alleen op een zolderkamertje moest zitten met een vreemd persoon. Waar het normaal is om mensen neer te zetten op uiterlijk, of mensen af te wijzen op dat wat ze verkeerd doen. Waarom Jezus? Omdat het zo noodzakelijk is om niet te geloven in dat wat mensen op je leggen. Waarom Jezus? Omdat er een boze rondgaat als een briesende leeuw die heel hard bezig is om mensen weg te houden van deze waarheid. Wij zien het allemaal zelf in onze eigen levens en in dat van onze kinderen. Waarom Jezus? Omdat wij zo vaak een last dragen die opgelegd is, terwijl wij allang een Heer hebben waar wij dat kunnen neerleggen. Waarom Jezus? Omdat Hij van ons houdt. Ik wil met u lezen in het boek van Lucas, hoofdstuk 5, vers 27. En dit is zo treffend voor mijn leven. Daarna ging hij naar buiten en zag dat hij bij het tolhuis een tollenaar zag zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem: volg mij. En Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. En nu komt de zin die voor mij eigenlijk heel uniek is. In alle religies die ik ken, in alle leren, in alle New Age-bewegingen, in alles wat mensen ons durven mee te geven door te zeggen: zoek de kracht in jezelf en zeg mij na en jij zult zelf krachtiger worden. Jezus staat daar, moet u zich voorstellen, wordt uitgenodigd door grote zondaars, mensen die andere mensen geld ontnemen. Vaak leugenaars, vaak bedriegelijk. Overduidelijk met ogen zichtbare zondaars. We kunnen ook zonde verbergen in het verborgene, in onze gedachten, in roddel en achterklap of in verkeerde intenties. Maar dit waren zondaars waar je met eigen ogen kon zien dat ze niet deden wat het beste was voor hun broeders en zusters. Alleen maar voor zichzelf. En de farizeeërs en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen, dus niet eens tegen Jezus: stemmingmakerij. Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Wij worden zo ingeprogrammeerd in deze maatschappij om te voelen. Wij worden zo ingeprogrammeerd om gehoor te geven aan onze emoties, die vaak het gevolg zijn van alles wat we hebben meegemaakt. 50% van de depressies wordt veroorzaakt door alles wat wij onze kinderjaren scheef zijn aangeleerd. Verdriet omdat een vader of moeder weg is gegaan, waardoor je je leven lang het juk moet dragen van verlatingsangst. Ouders die overspel hebben gepleegd waarbij de kinderen denken dat dat hun eigen lot ook zal zijn, omdat ze een kind zijn, een product zijn van hun ouders. Het besef voor mij dat Jezus het waard vindt om met mij, bij mij thuis te komen, om te eten en te drinken met mij, terwijl ik zo overduidelijk het product ben van alles wat niet is, wat Jezus vraagt. Dat is echt het mooiste verhaal dat ik aan iemand kan vertellen. En ook al lijkt het een ver van je bedshow, ook al lijkt het alsof iedereen tegen je zal zeggen, je bent gek. Hoezo? Jezus houdt van je. Weet je wat christenen allemaal gedaan hebben in het verleden? Hoezo wil je christen zijn? Weet je wat de Bijbel allemaal zegt? Over samenwonen, over homofilie, over alles waar we in deze maatschappij met elkaar van zeggen, ja maar als dat Jezus is, dan gaan we hem niet aannemen. Want het beknot ons in onze eigen vrijheid. Maar de vrijheid die mensen biedt is relatief. Het is niet de vrijheid die Jezus voor ons bestemd heeft. En daar kan ik van getuigen. Want Jezus zegt tegen mij, in de eerste plaats ben ik liefde. En ik bid u toe dat de liefde waarmee hij naar deze aarde gekomen is. En hij zegt in zijn evangelie, Johannes 19. Als hij aan het kruis hangt en als hij bespuugd wordt, gekruisigd wordt, als hij gegezeld wordt. En dat gebeurt steeds weer als wij zondigen, omdat hij de straf draagt voor onze zonde. Dat hij zegt, je mag verder Angela, in Lucas 23. Dat hij zegt, Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen. Om niet te zeggen, ja maar Hans, jij doet dit verkeerd. Jij mag niet komen. Die niet tegen tante Maya zegt, maar u heeft dit verkeerd gedaan. Die niet tegen Roland zegt, maar jij doet dit verkeerd. Die niet tegen Tino zegt, jij, een dienstknecht van God. Maar die zegt, ik hou van je. En ik vind jou, vind ik het waard om mijn leven voor te geven. Dat is de God van wie ik hou. En daarom Jezus, God zegen u.
Je kunt wel merken dat er een aantal met vakantie zijn. Nou, even voor degenen die nieuw zijn. We geven een aantal jongeren altijd de gelegenheid om een korte preek te doen, een sermonette. En dat hebt u net even gehoord. Hè? Ja, in Hebreeën 6 staat dat wij niet bij het begin moeten blijven, maar moeten groeien in geestelijke volwassenheid. We hoeven het niet meer te hebben over de leer der dopen, over oplegging der handen, opstanding van doden of het eeuwige oordeel. Maar als de Heilige Geest het toelaat, zullen we dit wel doen. En vandaag is het thema bekering. Er wordt wel eens gezegd dat we niet mogen terugkijken dan alleen tot het kruis. En dat is ook goed. En we hebben net gehoord over de bekering van Greg. En ik wil u terugbrengen naar de tijd van mijn bekering. En ja, sommigen hebben het al vaker gehoord. Ik heb het, de jongeren heb ik ermee doodgegooid. Met wat ik allemaal meegemaakt heb. Maar ik wil een deel van mijn leven aan u vertellen. Oh, dat ben ik, denk ik, ja. Herkent u mij nog? Nee, die niet. Doe eens even terug. Was ik 1 jaar oud, toen was ik kaal. En dan begin je ook een beetje kaal te worden. Ja? Volgende. Ja, toen was ik ongeveer 15 jaar oud. Menig een was jaloers op mijn lang krullend haar. Er floten ook jongens naar mij toe, dat was minder leuk. Maar eigenlijk vanaf dat moment ging het een beetje verkeerd in mijn leven. Want toen kreeg ik andere interesses. Maar daarvoor, en mijn ouders, die waren bekeerd. En ik werd opgevoed in de vrezen des Heren. En een lange tijd gingen we niet naar de kerk vanwege verhuizingen. We kwamen van Indonesië naar Nederland. En dan gingen we van het ene pensioen naar het andere pensioen. Van Arnhem naar de Steeg. En uiteindelijk in Huissen. Maar mijn moeder had mij altijd gestimuleerd om naar de zondagschool te gaan. En we waren Pinksteren opgegroeid. Maar ik ging naar de zondagschool van de hervormde kerk. En ik luisterde aandachtig naar al die Bijbelverhalen. En later, toen ik tot bekering kwam, kwam het allemaal weer terug. Dat is zo mooi. Maar ik kreeg dus andere interesses. Ik ging heel veel voetballen, net als Roeland. En heel veel uit met mijn vrienden. En ik deed veel wat verboden was door God. Om een voorbeeld te geven. Op de zaterdagavonden dronk ik meer dan 40 glazen bier. Ik rookte. Oh, dit was toen ik 21 was. Doe maar naar de volgende. Ik rookte, maar ook niet zo erg veel. Maar af en toe een joint. Maar ik kon me wel herinneren dat als ik thuis kwam, dat was 2 of 3 uur in de nacht. En een enkele keer was het 6 uur in de ochtend. Dus mijn moeder kwam beneden en ik kwam binnen. En als ik boven kwam, deed ik toch een schietgebedje van. En dan vroeg de Heer om vergeving. Heer, vergeef mij. Ja, toen ik 23 was, kwam er een kentering in mijn leven. Ik bracht mijn moeder vaak naar de Pinksterzending. En soms bleef ik en woonde ik de dienst bij. Maar op een zondagochtend maakte mijn moeder mij wakker. En ze vroeg mij of ik mee wilde gaan naar de kerk. En nog een beetje dronken en slaperig, zei ik. Nee, ik moet voetballen. Ik kan niet naar de kerk. En ze zei van, maar het regent, keihard. Het wordt afgelast. Nou, ik ga niet. Ja, dus ik ging niet. En mijn moeder ging naar de kerk in de stromende regen met de bus. Ja, ik was niet trots op mezelf. Maar voordat ze dat deed, deed ze toch even de deur open. En toen zei ze tegen mij, je bent een heiden. Dat klonk misschien hard, maar die woorden waren precies goed voor mij. Die troffen mij diep in mijn hart. Ik kon helemaal niet meer slapen. De hele dag hoorde ik die woorden in mijn hoofd. Je bent een heiden, je bent een heiden, je bent een heiden. En mijn moeder had nog gelijk ook. De wedstrijd werd afgelast. Maar die woorden, die kwamen steeds in mijn hoofd. De hele dag. Want ik heb altijd geweten dat God bestond. Hij was er altijd. Hij had mij altijd beschermd. Ja, in die tijd was mijn broer Karel, Die was inmiddels in Nederland met vakantie met zijn gezin vanuit Indonesië. En hij had daarvoor had hij een week in Assen gelogeerd bij de voorganger, zijn vriend en klasgenoot van de Bijbelschool, Max Molenski. Nou, hier ziet u mijn broer, dus alweer de foto van vorig jaar volgens mij. En het gaat dan om Mark, hij is nu al volwassen, hij heeft zelfs ook al een babytje. Maar toen Mark een baby was, was mijn broer een badkuip van hem vergeten in Assen. Dus hij vroeg aan mij in Huissen of ik hem hier naar de kerk kon brengen om het badje op te halen. Nou ja, dat wilde ik wel doen, omdat ik een auto had. En onderweg vertelde mijn broer dat er een campagne was in Arnhem, in de kerk, waar ik hem zou droppen. Kun je de volgende foto laten zien? Kijk, zo zag de kerk er toen uit. Met een tuintje ervoor. En hij vertelde dat broeder Max Molenski, die had gaven van de Heer gekregen. En zijn opdracht, zijn missie was van de Heer om de christenen dichter bij de Heer te brengen. En ik mompelde iets van, ja, dat zal wel. Maar mijn broer reageerde, oh, dat geeft niets. Zet mij maar af. Ik geef die badkuip wel en dan kun je weer naar huis. En we kwamen daar vroeg in de kerk. Dat was dus deze kerk. Ongeveer om 7 uur. En ik parkeerde de auto en ik ging naar de kerk bij de deur aan de rechteringang. Toen wilde een jongeling mij een programmaboekje geven. Volgens mij was dat iemand van Noord, Dennis van Noord. En toen zei ik hem, nee, dat heb ik niet nodig. Ik ga zo weer weg. En ik ging daar rechtsaf. Ik deed de deur open. En ik liep verder daar bij de kapstokken. Toen gingen mijn knieën opeens schudden. Wat gebeurt er nou? Dit had ik nog nooit meegemaakt. Ja, ik heb het wel meegemaakt, maar op een andere manier. Toen wij de dakgoot wilden gaan verven, zette ik daar de ladder op. Dat was 6 of 7 meter. En ik ging naar boven. Maar halverwege, toen ging de ladder schudden. Maar wat bleek nou? Mijn knieën waren aan het schudden. Want ik had hoogtevrees. Ik was bang. Dus wat gebeurde? Priscilla is naar boven gegaan en heeft de hele dakgoot geverfd. En ik was in doodangst. Ik hield die ladder vast, zodat ze niet, als ze zou vallen, dan zou ik de val kunnen breken of zo. Maar ik kwam dus in de kerk en mijn knieën begonnen te knikken. En ik kwam daar een klasgenoot tegen, dat was Gilbert Snape, een oude klasgenoot van mij. En hij was blij dat ik er was. Maar, en ik zei van, nou, ik ga zo weer weg. En even verderop zag ik tante zuster Edith Bretti, een kennis van mijn ouders. En ze stelde mij voor aan een zuster, zuster Spekman. En ze zei dat zij vroeger mijn zondagschooljuffrouw was. Ik was hier voor een paar maanden ook geweest op de zondagschool. En de zuster Spekman, die gaf mij een hand. En die zei aan mij, ik hoop dat de Heer jou vanavond rijkelijk zal zegenen. En die knieën waren eigenlijk alweer opgehouden en toen begonnen ze weer. En ik kreeg een rilling door mijn rug. Er was iets in dit gebouw. In het atmosfeer, de sfeer was geladen. Ik wist niet wat het was. Het groepskoor heeft gezongen. God is hier. Ja, ik ging gauw naar buiten. Want ik voelde me niet op mijn gemak. En ik wachtte dan op die broeder uit Assen. Broeder Max. En dan zou ik direct weer weggaan. En mensen kwamen binnen. Het was een samenwerking van 5 Pinkstergemeenten in Arnhem. En de zaal die raakte vol. De dienst begon, het was 19:30. Maar nog steeds geen Max Molenski te bekennen. En 19:45 kregen we te horen dat hij in de file zat. Hij zou dus te laat komen. En mijn broer die zei tegen mij, ach, laten we maar naar binnen gaan en de dienst bijwonen. En dan kun je na de dienst kun je het badje krijgen. Ja, ik heb een slimme broer. Uit beleefdheid en respect voor mijn broer was ik naar binnen gegaan. En de kerk was stampvol. Misschien waren er wel 1000 mensen. En ik zat daar, derde rij achter. Daar waar zuster Lucia zit. Daar zat ik ongeveer. De vertaalhokken, die waren er nog niet. Ik zat helemaal aan de kant. En naast mij zat mijn broer. En daarnaast zat de voorganger van de Pinksterzending. En zijn vrouw. En daarnaast zaten de ouders van Jan Koetsier. En ik stonk nog naar bier en naar rook. Ik dacht, oh nee. Ja. Ik zit hier bij de elite buurt. Er zijn zulke heilige mensen. En ik ben zo vies. Ik voelde mij niet thuis. Ja, maar ik wist van, als ik daar aan de kant zou zitten, zou ik weg kunnen lopen. Ja, diep in mijn hart wist ik ook, maar ik zou ook naar voren kunnen gaan. Nou, en eindelijk kwam die broeder Max Molenski. Ja, maar één ding wist ik zeker daar op die plaats. Ik zou niet gaan huilen. En er werden liederen gezongen. Ik dacht dat het zangkoor het lied had gezongen. Kom binnen in de ark. En de spreker, Max Molenski, die behandelde de gelijkenis van de koninklijke bruiloft in Matteüs 22. Dat een koning een bruiloft voor zijn zoon bereid had. En hij stuurde zijn dienstknechten uit om de genodigden te roepen. Maar ze wilden niet komen. Alles was klaar, maar ze weigerden te komen. Zelfs zijn dienstknechten werden gedood door de genodigden. En ik wil dat met u lezen vanaf vers 8. Matteüs 22, vers 8 tot en met 12. Matteüs 22, vers 8 tot en met 12. Ik zal het u even voorlezen. Toen zei hij tegen zijn dienstknechten, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als u er maar zult vinden. En die dienstknechten gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen. En de bruiloftzaal werd gevuld met gasten. En toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem, vriend, hoe bent u hier binnengekomen, terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. En de spreker legde uit dat iedereen uitgenodigd werd, de goede en de slechte mensen. En vroeger bij een bruiloft in Israël kregen de mensen een bruiloftskleed. De genodigden kregen een bruiloftskleed. En de koning ging de zaal in en hij overzag de situatie. Het eerste wat hij opmerkte was dat er iemand was die geen bruiloftskleed aan had. En de koning vroeg hoe hij daar was terechtgekomen, hoe hij daar was binnengekomen zonder bruiloftskleed. Hij werd gepakt en naar buiten gebracht. En daarna ging de spreker dieper in op het bruiloftskleed en zei dat wij dat kunnen lezen in Openbaringen 7, vers 13 en 14. Wat is nou het bruiloftskleed? Openbaringen 7, vers 13 en 14. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij? En waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, dat was dus Johannes, u weet het, mijn Heer. En de ouderling zei tegen mij, deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun gewaden gewassen. En ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Dat bruiloftskleed is het witte kleed, het witte gewaad. En dat krijgen wij als wij gewassen zijn door het bloed van het lam. Als wij tot bekering komen, als wij terugkomen tot God, als we onze zonden belijden, als onze zonden vergeven zijn, dan worden we als het ware gewassen door het bloed van het lam. En dan is ons kleed wit, spierwit. En daarna volgde er een stilte. En broeder Molenski, die wees met zijn vinger naar de zaal. Bent u wel gewassen door het bloed van het lam? Die woorden sloegen bij mij in als een bom. Ik zat daar ongeveer 30, 40 meter hier vandaan. Maar die vinger kwam als een pijl. Diep in mijn hart. Het trof mij diep in mijn hart. Dat was de vinger van de Heilige Geest. Op dat moment zag ik in een flits mijn leven voorbij gaan. Als een film. Welke dingen ik verkeerd had gedaan. Wat ik mijn ouders had aangedaan. Wat ik mijn vrienden had aangedaan. Wat ik de Heere God had aangedaan. Ik voelde mij steeds dieper en dieper wegzakken. Ik had hem zoveel pijn gedaan. Terwijl ik toch in hem geloofde. En ik besefte, ik ben helemaal niet gewassen door het bloed van het lam. Ik heb niet eens de waterdoop gehad. Er knakte iets in mij. En ik kreeg zo'n spijt. Ik voelde me zo vies en zo vuil. Ik begon te huilen met tranen en tuiten. En mijn knieën begonnen weer te schudden. En niet alleen mijn knieën, mijn hele lichaam begon te trillen en te beven. En naast mij was mijn broer, die was heel hard voor mij aan het bidden. Ja, en door mijn snikken heen hoorde ik broeder Max nog zeggen dat iemand bij hem was geweest en om zijn mening vroeg. Want zaterdagavond ging hij naar de disco. En zondag bezocht hij de kerk. En broeder Molenski zei dat als je dat deed, dan was je lauw. Dan was je niet koud en niet warm. Ja, en op dat moment dacht ik dat mijn broer met die Max over mij had gesproken. Want ik dacht, dat was ik. Ik deed precies hetzelfde. Ik ging uit, maar ik ging ook af en toe naar de kerk. Ja, en in Openbaringen 3 staat dat als je lauw bent, dat God je uit zijn mond zal spugen. En toen ik dat hoorde, toen ging ik nog harder huilen. En in mijn hart schreeuwde ik het uit. Heer, spuug mij niet uit. Geef mij nog één kans. Ik geef nu mijn leven aan u. Ja. We hebben gezongen, hij trok mij uit de put. En op dat moment trok hij mij uit de put. Hij vergaf mijn zonden en waste mij met zijn bloed. Ja, en ik wist maar al te goed wat er zou gebeuren. Want het is een Pinksteren. En ik bad tot de Heer. Heer, ik heb mijn leven aan u gegeven. Het is goed zo. Ik was heel erg verlegen. Ik zei, Heer, ik ga niet mijn hand opsteken. Ik ga niet opstaan. Ik doe geen zondaarsgebed. En ik ga helemaal niet meer, ik ga helemaal niet naar voren. Maar ja, aan het eind van de dienst werd toch gevraagd, zij die geraakt zijn door het woord en hun leven aan de Heer willen geven, of zij toch hun hand willen opsteken. En ik keek zo half naar boven van, Heer, ik zei toch. Maar ik deed toch mijn hand naar boven. En ja, daarna moesten we toch opstaan. Ik zei, Heer, ik kan niet opstaan. Ik ben gewoon aan het waggelen. Mijn hele lichaam was aan het schudden. Ik sta voor schud. Ja, maar toch stond ik op. En daarna toch maar een zondaarsgebed. En toen bad ik, Heer, oké, zo is het goed. Niet naar voren gaan. Ik kan niet naar voren gaan. Nou, het werd toch gevraagd om naar voren te gaan. Degene die opgestaan zijn. En ik liep zo van de derde rij van achter zo het gangpad, het middengangpad op naar voren. Ik kan me nog herinneren dat ik ondersteund werd door twee broeders, want ik kon niet goed lopen. De ene was broeder Grift. En ik ging daar rechtsaf naar de bibliotheek daar. En dan hier zo het gangpad op. Maar hoe verder ik kwam, hoe beter ik kon lopen, hoe sneller ik ging lopen, die broeders schudde ik van mij af. En ik begon heel veel mensen, want velen gingen naar voren. En ik begon ze allemaal in te halen. En dan kwam ik hier, vlak voor het kruis, met mijn handen omhoog. Ja, zo heb ik mijn leven aan de Heere Jezus gegeven. Een radicale bekering. Ja. En ik heb het is als de dag van gisteren. Ik heb er nooit spijt van gehad. In één klap werd ik verlost van de alcohol. In één klap geen sigaret of jackie meer. Ja. En later, toen ik buiten kwam, was ik een nieuw mens geworden. Alles was anders. Zelfs de bomen waren anders. Zo mooi. De boomstam die zo mooi is geworden. De jonge blaadjes. Alles was door God geschapen. Die eendjes. Oh, wat zijn die zo mooi geworden. Ja, ik had hele andere ogen. Onbeschrijfelijk mooi. En toen ik thuis kwam, was het ook anders. Want daar was mijn vader. Wij hadden niet zo'n goede band met elkaar. Maar ik had hem lief. Ik had hem lief met de liefde van de Heer. En mijn moeder? Ja, haar gebeden waren verhoord. Zij was zo blij. Ja, en de volgende dagen was een campagne van 3 dagen. Had ik mijn broertje en mijn zusjes meegenomen. En op de daaropvolgende dag, dat was dus de vrijdag, de daaropvolgende dag, de zaterdag, was ik ondertussen iets meer naar voren gaan zitten. Daar bij zuster Julia zat ik ongeveer. En in het midden van de preek zei broeder Molenski dat er iemand was die het niet leuk vond dat wij toen daar aanwezig waren. Dat wij bij elkaar waren. En precies achter mij begon een zuster op te staan en keihard te lachen. Als een duivelse lach, als een gemene lach. En ik was bang. Ik was heel erg bang. En mijn moeder, mijn moeder zat links van mij en mijn broer Karel zat rechts van mij en die zei zo, wow, niks aan de hand. Maar ik was heel erg bang. En mijn hart ging tekeer. Ik wist niet dat ik nekharen had, maar ging zo strak omhoog. Ja, dat was een nare ervaring. En ik had het gevoel dat de duivel mij persoonlijk uitlachte. Van, wat? Wil jij je leven aan de Heer geven? Nou, dan zul je wat meemaken. En inderdaad, ik heb wat meegemaakt. Ja, en 3 maanden later was ik in een geestelijk dipje. En ik heb op zolder heb ik een dagboekje gevonden van Moesje Alt. Een In het Volle Licht. En dan heb je een morgentekst en een avondtekst. En automatisch bladerde ik naar 12 maart, want toen was ik tot bekering gekomen. En ik wilde even checken of het wel klopte. En ja hoor. Op 12 maart stond de tekst Job 22 vers 28. Job 22 vers 28. Ik zal het even voorlezen. Als je een zaak besluit, dan komt die voor je tot stand. En het klopte precies. Dat was een bekeringstekst. En de uitleg was ook als zodanig. Ik zal het citeren, een klein stukje. Hebt u een vast besluit genomen de weg des Heren te gaan en te breken met het oude leven? Nou, dat had ik de vorige dag precies gedaan. Ik had een dipje, maar ik was zo super blij. Ik was weer opgebeurd. Maar ik dacht ook van, ik ga kijken naar de volgende dag. Die lach van die vrouw, van die zuster. En ik vroeg me af of die lach wel, of ik dat wel goed gevoeld had. Dat die lach wel voor mij bestemd was. Had de Heere Jezus mij toen beschermd van de boze? En dat die tekst is, die avondtekst is, Jesaja 43 vers 1. Dat wil ik met u lezen. Jesaja 43 vers 1. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper, Jacob, uw formeerder, Israël, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Oh, ik was al super blij, maar toen werd ik nog blijer. Want ik wist, en ik was toen zo bang, maar de Heere Jezus heeft mij verlost. En mij bij mijn naam geroepen. En daarbij gezegd, jij bent van mij. Gij zijt mijn. Ja, dat was mijn getuigenis. Mijn bekering. En daarna wilde ik eigenlijk helemaal niet gedoopt worden. Ik geloofde toch al in God. Ik hoef toch niet gedoopt te worden. Maar ik werd overtuigd dat het noodzakelijk was om een bewuste keuze te maken. Om een waterdoop te ondergaan. Het was een gehoorzaamheid aan God. Een schakel in je geloofsleven die je niet kunt missen. Ja, word je nog geplaagd door de boze? Ben je bang? Ben je nog niet gedoopt? Laat je dopen. Want als je je nog niet laat dopen, dan heeft de boze nog een grip op je. De boze is al een verslagen vijand, maar zijn staart, die beweegt nog. En ik heb dat ook aan de lijve ondervonden. Na een bidstond, aan het eind van de dienst, deed mijn handen omhoog en ik ging zitten, kwam er een kracht over mij heen. En mijn handen waren verkrampt. En mijn armen waren verkrampt. En mijn handen zagen er heel eng uit. Ze zagen eruit als dat ze verschrompeld waren. En de ouderlingen werden erbij geroepen. En werd voor mij gebeden. En ik werd bestraft. Maar die kramp, die bleef nog steeds. En de toenmalige voorganger, broeder Nol, die kwam en die zei aan mij van, je moet de naam van Jezus aanroepen. En ik zei, Jezus. Nee, hij zei harder. En ik riep de naam van Jezus. Jezus! En hij krak. De ene vinger. En dan weer. Jezus! Krak. En zo gingen alle, werden al mijn vingers weer normaal. Eerst waren ze helemaal verkrampt. En zijn antwoord was. Je moet de waterdoop ondergaan. Want dan worden de demonen worden vernietigd. Zoals het volk van Israël door de Rode Zee ging. En het leger van Egypte, die ging het volk van Israël achterna. En wat gebeurde er toen, toen Israël, ze hadden eigenlijk een waterdoop ondergaan, aan de overkant was, toen kwam het water. En die vernietigde het hele leger van de farao. Al het beeld van de demonen. De Heer is overwinnaar. En met hem zijn wij meer dan overwinnaar. De boze is een verslagen vijand. Ja, hij is onze schepper. Jacob, dat was ons oude leven. Hij is onze formeerder. Onze maker. Israël, dat is een nieuwe naam die we hebben gekregen. We hoeven niet meer bang te zijn. Hij heeft ons verlost. Hij heeft ons bevrijd. Hij heeft ons gewassen met zijn bloed. Hij heeft ons geroepen bij onze naam. Je bent van mij. Wij behoren hem toe. Wij zijn niet meer van onszelf. Wij behoren hem toe. Bent u wel gewassen door het bloed van het lam? Bent u al gedoopt met de waterdoop? Bent u wel gewassen door het bloed van het lam? U moet kunnen zeggen van, yes, ik ben gewassen door het bloed van het lam. Amen. De Heere zegen u met deze getuigenis. Ik wil vragen of de muzikanten naar voren willen komen. En dan zullen wij dat lied zingen. Opwekking 617. Hij kent mijn naam. Een machtige maker. Ja, binnenkort hebben wij een doopdienst. En er is al één doopeling die zich aangemeld heeft. Als u zich wil laten dopen, kunt u naar een van de werkers gaan. En dan zullen wij weer feest vieren. In de hemel is er dan feest, maar hier op aarde is er ook feest.